Deze podcast wordt u aangeboden door de firma Huchtenburg en de Vries, de no-nonsense makelaar in Haarlem. Ook op zoek naar vier muren en een dak? Huchtenburg en de Vries, generaal Cronjeestraat 66, Haarlem.
In de studio van Villa Struis in Haarlem zitten de multimediale influencers en contentmakers van Brilstand klaar om heden en verleden te verbinden en te putten uit eigen ervaringen aan het voetbalfront. De bal is rond, voetbal is een grote grap en Brilstand is achteruitgang. Welkom in de herberg voor verloren voetbalzielen en andere dolenden. Welkom bij de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast.
Dit is alweer aflevering 6 van het tweede seizoen van de grote Hi-Ha Hondelul voetbalpodcast. Ik ben Paul Onkhout, creatief directeur Edwin Struis en chef content Simon Zwartkruis zijn er vandaag natuurlijk ook. En we hebben een hooggeëerde gast. Een man die geen introductie behoeft. Toch even kort. In de Achterhoek rijdt een trein van maatschappij Arriva rond die naar hem is vernoemd. De 10367. Hij is ereburger van Seoul en Eindhoven. De Graafschap vernoemde de mascotte naar hem. En in 2006 werd hij na een overwinning persoonlijk gefeliciteerd door de Russische president Vladimir Poetin. Guus Hiddink, het is ons een eer en een genoegen. Welkom in Studio
Guus Thuis. Schudt meteen zijn hoofd. Hij heeft nog nooit een hand van Poetin gehad, denk ik.
Nou, gebeld misschien?
Of gebeld?
Nou, allereerst vind ik de inleiding heel mooi. Chef content en chef dit en chef dat. Dat was van onder
indruk. We Brilstand content maken.
Maar om even naar de vraag toe te gaan. Ik heb Poetin nooit ontmoet, nooit de hand geschud. Wel heeft hij mij gebeld vlak voor de wedstrijd tegen Spanje.
Op het EK?
Half uur voor EK 2008, Zwitserland-Oostenrijk. Toen belde hij en... want hij spreekt goed Duits, hè? Hij heeft natuurlijk jarenlang in Oost-Duitsland nog al rondgesproken.
Zat hij door een gaatje te kijken?
Ja, voor de Stasi, voor de KGB.
Dus hij spreekt perfect Duits en... En ik kom van de grens, dus dan word je ook graag.
Het schept een band.
Ja, dat schept een band.
En je ouders zaten in het verzet.
Ouders zaten inderdaad in het
verzet. Ja, maar dit geheel terzijde.
Dat is terzijde, ja. Nee, maar hij zei alleen, haal zo'n bijbroeg.
Haal zo'n bijbroeg. Ja. Nou ja, veel geluk betekent dat.
Ja, ja.
Dat het was een heel kort gesprek.
Anders misschien voor hem, ik weet het niet.
Ja. Ja. Het was een heel kort gesprek.
Nee, dat was een kort gesprek. En hij op de luidspreker even naar de jongens zo... er tegenaan.
Okay. Ja, toen kon het allemaal nog.
Sympathiek. Ja. Gefeliciteerd met het kampioenschap van PSV.
Ik heb er weinig bijdrage gedaan, maar dankjewel. Ja.
Nou ja, hoe heb je het beleefd afgelopen
weekend?
Ja,
ik ben er geweest. Ik werd gebeld. Want ik had niet de zin, nou wel zin, maar ik hoef daar niet te zijn eigenlijk op zo'n wedstrijd. Totdat Marcel Brands mij belt en zegt, je moet even op de eerste rij gaan zitten met een paar. Luc Nils zat ik. Met Ibrahim Afellay. Hij had een paar mannen uitgenodigd waarvan hij dacht, die moeten erbij zijn.
Ja.
En terecht.
Want je bent officieel ambassadeur van de club?
Ik wilde niks officieels. Ze hebben me ooit wel eens gevraagd om in de Raad van Commissaris te gaan zitten. Maar daar zit Hans van Breukeland, dus hoef ik niet bij te gaan zitten.
Nee,
Raad van Commissaris, denk ik, dan moet je met de armen over elkaar gaan zitten. En dan moet je toezicht houden. Ja, soms. En ik zeg, laat mij een beetje tussen alle linies doorlopen.
Kopje koffie op de hertgang, dat soort zaken.
Gevraagd of ongevraagd geef ik mijn mening wel.
Vrije rol, dat is eigenlijk
ideaal. Ja, het is vrije rol. Ja, heerlijk is dat. Ja. Heb je ook geen verantwoordelijkheid.
Nog even terug naar de zondag. Ons hoogtepunt vanuit Eindhoven.
Met Johan Bakayoko en je moeder, Johan.
En mijn moeder. Ja. En mijn moeder, geweldig, geweldig. Beste gevoel wat er is om samen met je moeder te vieren.
Ja. Moeder spreekt nog alleen Frans. Trefier, heel trots.
Oui, bonjour tout le monde, je suis contente. Quand on a gagné,
ça
fait 25e.
25e.
Je suis contente pour Johan parce que ce matin, je dormais, il m'a dit, maman.
En ik zeg, maman,
je t'aime.
Maman, ik hou van jou.
Et on va gagner. On a gagné.
We zijn door, we zijn kampioen!
Ja, Johan.
Alsjeblieft. Milan van Dongen van de ESPN in een gesprek met moeder en zoon.
Schitterend dit.
Ja, hartverwarmend.
Er waren ook de tranen. De tranen.
Trefier, de mon fille.
Ja, ik ben echt trots en tevreden en blij.
Heel blij voor
en,
de zoon,
en hij zei, ik hou van je, mama.
Ja.
De 25e, daar heb jij ook wel wat rol in gespeeld, toch? In die 25?
Een paar. Wij hebben in mijn twee periodes ben ik drie keer elk kampioen.
Twee keer drie keer.
En wat bekertjes zo aan passant meegenomen.
Oh. Eentje met een vrij grote oren ook.
Dat was nationaal. En nog eens zo'n grote met die flappoortjes. Ja. Ook meegenomen toen. Wel in Narrow Escapes, maar dat maakt niet uit. Hij staat er wel.
Ja. En nu wordt de kamikaze trainer Peter Bos hoog op schild gehesen. Eén titel. Ja, het is hem van harte gegund.
Ja.
Kinderhand, maar zeg ik.
Ja, nou, hij zat eigenlijk al, hoewel hij dat niet zo uitte, maar deep down denk ik wel dat je daar erg tegenaan zit te hikken als je jaren in het vak bent.
Ja.
En ook bij Ajax de kans gehad hebt en niet waargemaakt is. In het buitenland denk ik dat dat moeilijker is.
Lastiger.
Bij Dortmund, dat was een kansje. Ja. Maar bij Leverkusen te zijn de tijd en ook Lyon. Ja, dan heb je met Paris en Marseille te maken.
Dus begrijpelijk zijn
het is vreugde. Begrijpelijk dat die uitbarsting van vreugde daar is. Want wat er voor mij aan ontbreekt, want natuurlijk mooie euforie en dan moeten we vandaag en morgen een hele week lekker vieren. Maar onderwijl denk ik wel dat je een kleine kritische noot mag plaatsen door, denk ik, dit jaar juist zo'n seizoen had kunnen maken als wij een 88 gemaakt hebben.
Dus ook verder komen in de Champions League.
Kijk, als je tegen Manchester City komt na de winter, dan denk ik, ja,
lastig.
Dank je wel. Maar Dortmund vond ik een vrij kwetsbare ploeg. Ja. Op het moment dat ze tegen PSV kwamen.
Dat meer in gezeten?
Ja, veel meer. Ja. En waar ik ook een beetje moeite mee had, dat ze na afloop zeiden van ja, jammer. Maar leuk gespeeld. Ja, dat kan ik.
Nee, dan gaat dat ook niet lukken.
Beetje leuk gespeeld. Dan ben je niet zo van leuk gespeeld.
Ik hoorde ook niemand de naam van Ruud van Nistelrooy zeggen eigenlijk gisteren.
Nou, ik heb gisteren wel...
Heb jij dat zelf gedaan?
Gisteren was ik bij Studio Voetbal.
Ja, heb zondag.
Zondag. Ja. Nou, jullie zitten altijd met wanneer zenden we nu uit, weet je wel.
Ja, precies. Je hebt het door.
Het is vandaag donderdag, hè?
Het is graag dinsdag.
Ja, oké.
Jij hebt de afgelopen dagen bij Studio Voetbal gezeten en bij Rondo.
Kat.
Ja.
Nee, maar ik zat bij Studio Voetbal één deze weken, dagen, wanneer ook.
Heel goed.
En daar werd ook daaraan gerefereerd aan dit seizoen. Maar ik zei, wacht even, vorig seizoen ging moeilijk. Maar halverwege moest PSV vanwege de financiën Madueke, assistkoning.
Ja, in de winter stop.
En een doelpunt te maken. Gakpo. Plus Gakpo zelf, de doelpunten. Die moesten ze om financiële redenen wegdoen, verkopen. En toen is toch Ruud met zijn staf is doorgegaan naar Champions League plaatsen. Dus dat was al een aanloop naar wat dit seizoen nog meer naar buiten gekomen is. Plus goede aankopen, goede technische staf. Met een goede combinatie met de technische directeuren.
Ruud was wel een trainer met wie je ook wel eens ging zitten, toch?
Ja, heel vaak. Met Ruud al vaak. Ja, ik ging met Ruud behoorlijk veel zitten.
Ja, die had behoefte
vond hij lekker. Ik vond het zelf ook leuk. Ik ging met trainingen staan, aflopen even tussen met de jongens en praten. Dat vond ik gewoon heerlijk om met hem.
Met Bos heb je dat niet gedaan?
Ik heb met Bos 1-2 keer heb ik contact gehad. Maar ik ben niet in die... Dat hoeft hij eens ervaren. Hij hoeft niet mij als vraagbak te benoemen.
Nee. Maar het grappige is, dat is nog steeds gaande, toch? Van Persie wilde ook jouw oordeel hebben na een dag meelopen.
Ja, lijkt wel of ik... Hoe ouder je wordt, hoe...
Hoe gekker. Intrekker.
Nee, maar dat is zo. Dat merk je. Ik denk, ja, god, daar zitten mij ook wel rare randjes aan, denk ik dan wel eens. Ongetwijfeld, maar dan weet je nog meer van dan ik. Maar nee, maar Van Persie ben ik... hij zegt, kom een keer naar een wedstrijdje kijken. Dat is goed. Kom ik bij Feyenoord Atletico Madrid.
Ja, de Youth League.
Ja. Hij zegt, maar kom dan niet alleen naar de wedstrijd. Kom daar 's morgens als ik mijn bespreking doe met de staf, voorbereiding van de wedstrijd. Kom bij de wedstrijdbespreking met de jongens. En in de kleedkamer volg alles zo dicht mogelijk als kan en wil. Dus dat heb ik gedaan. Vanaf 's morgens vroeg tot laat in de middag. Vond ik heerlijk bij hem.
Ja.
Ik heb lekker met de armen over elkaar.
En daarna even evalueren.
Ja.
En toen vroeg hij later aan je, is het een verstandig idee om bij Heerenveen te gaan?
Nee, daar ging alweer wat tijd overheen. Okay. Maar wat ik heel goed vond van hem in die bespreking, onder andere naar de spelers toe, omdat mijn rol ook nog even naar voren kwam, die jongens die kennen mij, maar kennen mij ook weer niet, dat maakt ook niet uit.
Ja.
Hij zei, mijn rol als speler na Brazilië, waar hij dus dat geweldige doelpunt maakte, mijn rol na het WK, daar heb ik later kritisch naar gekeken, naar mijn eigen rol. Die was niet helemaal zo goed als die zou moeten zijn in de overgang naar een nieuwe periode. Hij zegt, wij, en dan bedoelt hij waarschijnlijk de jongens, de leidende jongens, maar hij zelf voorop.
Mm-hmm.
Die hebben een beetje af laten weten in die tweede fase in de kwalificatie. Toen ik bondscoach werd.
Ja, dat was
in
jouw tijd.
De tweede fase.
Ja.
Ik wil nooit om mindere tijden heen. En dat was ook een mindere tijd, maar dat is de normale golfbeweging. Je denkt, we gaan langzamerhand afscheid nemen van Robben, Snijder, Persie. Nou, misschien vergeet ik er nog één. En we moeten langzaam weer terug. We hebben niet die grote jongens meer voorin. Ja, de paai was een beetje komend, maar nog lang niet op niveau.
Nee.
Dus we moeten echt nog meer naar een vechtteam. En toen zei hij, voor het front van zijn eigen jongens, daar heb ik gefaald, zegt hij. Daar heb ik gefaald. Dus hij heeft wel reflectie.
Dus jij vindt ook wel een goede keus?
Nou, ik mag dat wel als ik zelf even
precies, zelfreflectie.
In de spiegel kijk.
En naar Heerenveen, ik bedoel bij je vriend, Riemer.
Ja, Riemer loopt er altijd rond. Zonder formele macht, maar goed.
Ja, dus ook, zoals jij bij PSV loopt misschien.
Ondertussen.
Ja. Maar ondertussen.
Nee, maar dat gaat aan het hart en foppen ook. Nee, ik denk dat hij daar goed in een goed bedje valt. Alleen daar moet hij natuurlijk ook wel presteren. Het is niet zo dat hij even bij Feyenoord weggaat van... nou ja, zoek het maar even heel rustig uit en relaxen. Maar zo zit hij zelf ook niet in elkaar. Hij zal echt gaan eisen dat daar ook wat gebeurt. En daar moet ook, denk ik, nog wat gebeuren. Als je die selectie ziet, zal echt nog wel een versterking nodig hebben om hem te laten floreren.
Precies.
Besef jij eigenlijk wel, als je zoals bij PSV dan rondloopt en je spreekt wat mensen aan, wat die impact kan zijn? Want je noemt net de naam van Memphis. Ik kan me herinneren dat die me een keer vertelde, toen hij als jonge jongen tegen doorbreken aanstond. Er was ook toen al een hoop te doen om zijn houding en hoe zijn uitdossingen, noem maar op. En dat jij hem toen een keertje hebt aangesproken op de hertgang. En dat hij jaren later raakte hij daar nog vol van, omdat jij had gezegd, blijf nou vooral wel doen waar je goed in bent. Want dat is wat jouw bijzondere speler maakt.
Ja,
en dat is wat hij precies nodig had eigenlijk.
Ja, dat klopt. Het is een prima jongen, deep down zeggen we dan. Alleen dan doet hij soms een hoedje op. Nou, ik heb ook... Ja, doet hij een hoedje op. En iedereen
we hebben het vorige week over gehad, ja.
Ja.
En hij zei, het is een hoed.
Nee, maar ik bedoel, zulke dingen werd hij dan op zware baan gepakt. En dan ga je even terug. Ik weet zelf, ik zag er ook uit. Ik zag er soms ook niet uit. Ik had ook een snor van hier tot Gunder.
Tot 98, hè?
Ja, maar zelf als speler, ik had ook witte schoentjes aan. En niemand in Nederland had nog witte schoentjes aan toen ik terugkwam uit Amerika en bij NEC ging voetballen. Die schoentjes zaten zo lekker. Dus ik denk, ja, ik zal wel. Ik hou die schoentjes aan.
Maar daar werd je om afgezeken ook.
Als ik
dat lijkt me ook terecht zien. Met witte schoentjes.
Hallo.
Bij NEC.
Stel daarvoor. Heb je enig
witte schoentjes bij NEC, Guus?
Voorstellingsvermogen. Je komt uit Washington. Washington Diplomats.
Ja, maar dat is shirtje Amerika.
Wit, broekje wit. Kousjes wit.
Ja.
Alle spelers witte schoenen.
Ja.
Zie het plaatje voor je? Of heb je dat vermogen niet?
Nou, ik probeer me het in te leveren.
Ja,
op jouw verzoek, hè?
Dank
jouw
je.
Ja.
Maar dat zag er fantastisch. Ja, maar die zaten als handschoentjes, die schoenen.
Ik zou ze nog eerder zwart gaan verven. Echt, ik zweer het je. Ik zou het eerder dat zwart gaan verven.
Dat deed ik vroeger met mijn kwikschoentjes. Bij de Graafschap, daar kwam het Hengelo, werden die kwikschoentjes gemaakt.
Ja.
Hengelo G, eigenlijk nog Gelderland. Dat is op 10 kilometer aan Doetinchem. En mijn Graafschap moesten wij dan op kwikschoentjes spelen. Maar die banden halen wij eraf. En toen deden we de Adidas. Verfde de Adidas.
Omdat je dat mooier vond?
Nee, maar die zaten veel lekkerder.
Okay. Was een groter merk ook, Adidas natuurlijk.
Ja.
Hey, en wat doe je verder behalve koffie drinken met dit soort corrivee? Hoe breng je de dagen door? Ja, deze show natuurlijk.
Stond
hoog op de agenda.
Ja, hoog op de agenda. Golven,
denk ik.
Ik doe 2 keer in de week zit ik... bij C. Burgia met oude heel hoog Ajax gehaald. Hè, met Sjaak Zwart. Benoemd als absolute autoriteit. Wat Sjaak zegt is waar. Dat vindt hij zelf ook al.
Ja. Ja. Ja.
Maar dat is absoluut waar. Daar moet je ook
niet aan tornen.
Niet aan tornen. Maar er zijn natuurlijk van die Amsterdamse ook marktkoopmannetjes doen mee. Dat loopt echt, dat vind ik een ideaal maatschappijtje. Dat loopt alles door elkaar.
Freek de Jong is die daar ook nog wel eens
Freek mee? Doet mee. Ballen komt heel veel... op zijn schenen en zo, denkt hij dat hij hem lekker geraakt heeft. Maar heel moeilijk. Freek heeft niet een fijne touch. Maar goed, hij is ook, hij doet graag mee. Maar Benny Muller. Danny Muller, moet ik zeggen. Benny stond tot voor zijn verscheiden vaak aan de lijn.
Ja.
En ik heb het gisteren ergens gezegd, maar die man was een heerlijke man. Maar die was een beetje aan het moeilijke leeftijd.
Haperend brein, bedoel je?
Ja, en hij stond nog langs de lijn. Altijd te kijken. En hij kon dan niet meer helemaal fijn meer gesprekken voeren. Maar hij kon rijmen. Ik vond het heel apart. Wij zitten elkaar af te bekken. Daarin, want je moet geen complimenten geven tegen Amsterdam.
Dan wantrouwen ze je.
Geweldig. Dus ik zit de complimenten te maken. En dan wordt gebekt. Dus ook, hey Sjaak! En dan hoor je Benny, 20 meter verder. Je snikkel aan een vleeshaak.
Goeie quote.
Oh, ja. Prima.
Maar kan dit in deze uitzending?
Ja, jawel. Deze wel.
Dit jij nee, toe. Snikkel aan een vleeshaak?
Snikkel aan een vleeshaak. Ja, dat maar, voorkomt mij ook wel eens hoor. Ja. Dat is helemaal geen probleem.
Nee, maar ik bedoel te zeggen, de gesprekken waren al moeilijker in de latere fase van zijn leven.
Ja.
Maar ik vond het heel apart.
Dat is toch nog een soort van scherpte.
Hij had meerdere rijmpjes zo. Ja. Zo spontaan. Dat ik denk van, hoe werkt dat nou in het brein? Weet je?
Oh ja, hij dacht ook Benny en Danny Muller. Ik bedoel, hij was erop voorbereid, denk ik, toen.
Ja.
En je bent nog adviseur van de Graafschap?
Ik ben behoorlijk adviseur van de Graafschap.
Behoorlijk zelfs.
Nou ja, dat behoorlijk houdt in dat wij gevraagd zijn met een aantal jongens uit de regio, wat bedrijfs die goede bedrijven hebben. Toen het fout dreigde te gaan, toen ze 1,3 miljoen in de min gingen komen. Nou, dan word je gebeld, kun je even helpen? Ja. Ja.
Ja.
Ja,
trek
maar wel op voorwaarde dat daar de organisatie verandert, daar en raad van commissarissen, voorzittertje, alles moest veranderen, anders doen wij het niet. Want we hadden in het verleden wel vaak geholpen. Geholpen betekent ook de pecunia neerleggen,
ja,
om trainers even te helpen de rest van de 2 jaar vakantie te houden. Kortom, dat hebben we niet meer gedaan. We zijn op voorwaarde dat daar een betere organisatie
De hele komt. Organisatie hier ging op
En dat is opgeschoond. En toen hebben we gezegd, oké, dan helpen wij ook. Ja, en dan rij ik over de Bezelhorst. Dat is de trainingscentrum. Maar dat is gedateerd. Dus zeg van, als we nou toch nu bezig zijn, nu ook doorpakken. En dan moeten we ook een nieuwe tekening laten maken. Dan moet een heel nieuw, mooi trainingscentrum komen.
Oké, okay, dus het wordt heel erg geprofessionaliseerd.
Ze hebben de jeugd wel goed voor elkaar. Er zijn een paar goede jeugdspelers. Onder andere die bij Sparta speelden. Die gisteren, van de week ergens, of ik weet niet.
Ja, meer. Ooit.
Ja, ooit bij Sparta speelden.
Ooit bij Sparta speelden. Die Negli, die komt van de Graafschap opleiding. En okay, die zag gisteren voor het eerst live spelen. Ik denk, nou, dat is een goed spelletje. Maar zo hebben ze er nog een paar. Dus ze hebben een hele goede jeugdopleiding. Maar dan moet je ook wel de zaak opliften qua accommodatie.
Ja.
En ja, daar ben ik een beetje zonder enige verplichting bezig.
Is dat nou nog steeds jouw club of is PSV jouw club?
Nee,
ik wil je ze niet vergelijken?
Nee, ik ben daar ooit begonnen in het profvoetbal. Ik weet nog dat ik...
Daar gaan we het nog over hebben.
Ja, daar ben ik ooit begonnen. Dus
SV Varsseveld, dat is eigenlijk je club. SV Varsseveld.
Daar ben ik helemaal begonnen, ja. Als jochie van 14.
Bestaat dat nog? Of tegenwoordig wordt het allemaal gefuseerd?
Nee, die zijn 100 jaar geworden. We hebben ook daar, maar ik wil dat zelf niet te veel mezelf naar voren brengen. Maar,
nee, maar ik doe het toch even toch.
Maar we hebben daar met een paar mannen. We hebben daar met een paar mannen. Werden we ook gevraagd van God, we hebben moeilijke velden. Kunnen jullie helpen om een kunstgrasveld aan te leggen? Nou, dan heb je ook contacten links en rechts. En dan zorgen we dat we met een man of 6 van die dorpelingen daar een veld aanleggen.
Maar ik hoop voor jou toch wel. Dat kun je even helpen. Niet altijd een synoniem is voor kun je even een zak geld op tafel
nee, maar
bezorgen.
Wat jij bij Haarlem moeten hebben vroeger.
Ja.
Op voorwaarde. Ik heb een goed salaris, gaat links en rechts, geen punt. Maar op voorwaarde dat er wel wat gebeurt. Of, dat moet niet meer zo. Want we hebben verleden ook bij de Graafschap was gehad. Ja. Dan zeiden ze, ja, de trainer gaan we ontslaan. En die moet 1 jaar contract meenemen.
Kun je even lappen? Ja, dat schiet natuurlijk
doen we niet meer.
Nee, heel goed.
Heel goed.
Dus er moet wel wat onder zitten.
Ja. Oké, dit was de langste inleiding ook. Schitterend.
Ik ga nu tot nu toe. Ik ga nu zwijgen.
Hij zit volgende week bij Rondo.
Bij Rondo en dan week daarna bij Studio Voetbal. Nog even over het boek PSV, de beste van de eeuw. Hè? Het boek wat Willem Vissers, Guus Peters en Bart Vlietstra hebben geschreven.
En binnenkort uitkomt.
Wat binnenkort uitkomt, wordt uitgegeven door Over Amstel. Wij geven niet 1... Niet 2, maar 3 exemplaren weg.
Doe maar.
Mailt u vooral naar brilstand@gmail.com om voor dit schitterende boek nu al een klassieker in aanmerking te komen. We gaan snel door.
Is er al ergens ophef, kritiek of lof? Brilstand speurt de socials af.
Er is groot en goed nieuws, Ed. Eindelijk weten we meer over de achtergronden en de makers van het schitterende Vitesse-lied.
Oh ja. Ja.
Waar we ons de afgelopen week in deze show mee hebben vermaakt. Dat dankbaar een tip van Vitesse-fan Arno van Wees op X, het voormalige Twitter.
Ja, moet erbij zeggen.
De band heet Caforca en het nummer heet Forza Vitesse. Die hebben in eigen beheer een cd'tje uitgegeven in 1999. Worden gedragen door de zangeres Anna Brouwers en Jeroen van der Haring. En we hebben, dat is wel het allerbeste nieuws, ook nu de hele opname te pakken. En we gaan nu een deel laten horen wat we nog niet eerder hebben kunnen laten horen.
Vitesse, bedankt voor de droom in het dorp. We blijven je trouw, dat is voor ons heel gewoon. Keizer Karel op 1. Keizer Karel op 1. De Rijn, de fles,
Heb je het ruimte inderdaad? Heb je al gedoneerd, Guus, aan Vitesse? Of nu we het toch over geld hebben?
Nee.
Jij bent de enige prominent die nog niet niks heeft verstopt.
Nee, dat klopt. Maar ik zou het wel willen doen. Alhoewel, als je eenmaal uit het Doetinchemse komt, of je komt uit de Nijmeegse, dan was de grote sportieve vijand was toch wel het hoofdstad Arnhem.
Ja,
toen. Ja, de spraak is al iets anders met een beetje een R, weet je wel. En zoals in het Westen ook was, zeggen ze niet meer raar, zeggen ze raar.
De grootste R in Haarlem.
Dat
is een ander taaltje al.
Ja, dat is een ander taaltje.
Er waren ook al heel veel NEC-fans die hebben toch gedoneerd.
Ja, maar dat is gewoon uit mededogen. Dat is toch mooi?
Ja, precies. Dus dat doen we.
Jullie brengen me nu op een idee.
Oké, dat is goed nieuws voor Vitesse.
De tientjes in de knip.
Edwin, met Heidi van Turenhout heb jij de stapels post doorgewerkt en de socials in de gaten gehouden. En X en Twitter en Facebook.
Klopt allemaal. Ja, ik wil het wel kort houden. Ik moet nu deze enorme intro die we al gehad hebben. Dus ik heb er maar twee uitgelicht uit de honderden.
TikTok ook veel, hè, de laatste tijd.
TikTok. Ja,
gaat ook lekker.
Er zijn dansjes zelfs op vleeshaken, heb ik langs zien komen. Het is van alles wat. Jimmy Tigges, ons niet onbekend. Groot voetbal en muziekliefhebber.
Uit Delft, ja. Grote verzamelaar.
Verzamelaar. Wat een verheugend grote aandacht voor de betere voetbalmuziek. Hulde.
Dat is fijn om te horen.
Nou ja, dat hebben we net al laten zien. Hoor. Met de Vitesse-song. Gerard van der Lem. Ik denk dat onze Gerard van der Lem is.
De Gerard van der Lem.
De Gerard van der Lem.
Vriend van de show.
De beste trainer ooit. De beste assistenttrainer ooit. Die heeft naar aanleiding van een foto die wij onlangs geplaatst hebben. Bij onze,
op een van onze socials.
Op een van onze socials. En daar stond onder andere Willem Vissers. Jij, Paul, ik en Dick Sintony, die te gast was, stond daar op.
En daar reageerde Gerard.
En daar reageerde Gerard op zijn van der Lems op. Wat een lelijk stelletje.
Oh.
Op één na.
Oké. Okay.
En dan gaan we natuurlijk nadenken.
Dat moet Willem zijn dan.
Dat moet Willem zijn. Ja. Want dat is de knapste van ons vier. Maar ik denk dat hij het ook voor Dick Sintony heeft gedaan.
Ja. Lief van Gerard. Gerard, bedankt. We gaan hem weer een keer uitnodigen.
Ze vandaag nog milde Belinda's, een bakje van 25 Belinda's. Ze zijn veel door king-size, milde Belinda's. En ook in menthol, milde Belinda's. 1,55, Belinda.
Kijk, dat meisje daar haalt het uit haar jeans. Zij maakt het open, zij neemt een hap, het smaakt haar. En ja, meisje, wat eet je daar?
Een biefie.
Hé, een biefie, dat lekkere pittige worstje.
Ja.
Dat je zo makkelijk overal met je mee naartoe kan nemen.
Ja.
Biefie, het pocketworstje.
Ja.
Biefie kost 60 cent.
Ja.
En biefie is toch zeker het leukste worstje van Nederland, hè?
Welkom in het Brilstandmuseum. Maak u klaar en zet uw schrap voor een rondleiding langs vergeten voorwerpen uit de voetbalgeschiedenis.
Edwin, wat hebben we zoal verzameld tot nu toe in het Brilstandmuseum?
We hebben de mail van Edith Reitel hebben gehad, de graspol van Hans van Breukelen, het mes van Fred Bisschot. Dus keuze zat, zou ik willen zeggen. Ik denk dat we vandaag een ander voorwerp moeten introduceren.
Ja, dat gaan we nu even doen met een stem uit het verleden.
Piet de Visser haalde maar liefst 8 nieuwe spelers. Maar zocht nog een middenvelder die iets extra's kon brengen.
En toen ineens kwam iemand op het idee. Ja, maar Guus, man van de Achterhoek, speelt in PSV 2. Ja, ik zeg nou oké, hier is mijn tientje. Ik leg een tientje neer. Als jullie allemaal een tientje neerleggen, kunnen we misschien Guus gaan halen. En de club van 100 bij de Graafschap, geweldige club die de club steunde financieel, die zette overal melkbussen neer. En de melkbussen die stroomden vol met tientjes voor Guus.
Ja, in het Brilstandmuseum hangt inmiddels de poster uit 1972. Een tientje voor Guus, een zwart-wit poster. Met de tekst ook, wij willen Guus Hiddink terug. En daar schreef de Club van 100 ook op. Heeft u als supporter niet altijd op de terugkeer van Guus gehoopt? De Club van 100 wil de trouwe supporterschade mobiliseren om binnen 8 dagen het resterende bedrag bij elkaar te krijgen. 3000 tientjes of 30.000 gulden hebben wij nodig. Nou, dat lukte.
Dat was niet veel.
Beetje teleurstellend. Ah, ja. Bedrag.
Ja. Voor een PSV 2 speler.
Nee, ik was bij de eerste. Maar ik moest concurreren met Van der Kuilen.
Van der Kuilen, zeg maar wel ietsje.
Ja, een van de Kuilen. Nee, want ik was een anderhalf, twee jaar daarvoor... was ik van de Graafschap naar PSV gegaan... voor het recordbedrag van... noemt u
100.000 gulden.
250.000 gulden.
Duizend.
Wat verdorie.
Hallo.
Ja, ik zat in euro's.
Top transfer voor in die tijd, hè. Dus ging ik terug natuurlijk. Ik was down gegaan. En dan, ja, 30.000. Ja, oké. Okay.
Melkbussen.
Melkbussen.
Maar wel ludiek.
Nee, het was
wel
leuk. Ludiek. Nee, het was leuk. Het was heel leuk. Alleen, ik ging dus terug, want ik wilde voetballen.
En je ging terug naar de eerste divisie, hè?
Ja, ja, ik weet het. Maar ik speelde bij PSV af en toe wel, af en toe niet. Af en toe wel, niet. En Van der Kuilen spelen. En vond het prima. Alleen, ik wilde zelf elke week, ik wilde voetballen. Ik had geen zin om op de bank te zitten en tweede te spelen. Dus ik denk, nou, dat ga ik doen. Dan ga je weer in de divisie lager. Maar wel met de ambitie de Graafschap had. Maar ik ging dus terug. En dan speelde ik. Alleen, dan... Dat kwam niet zo vaak voor, maar als ik een verkeerde paas gaf... dan zeiden ze van... Hé, hey, Hering, Mion, geef dat tientje even snel terug. Oh, ja. Tientje terug. Dan gaan we naar het stadion, weet je wel.
Ja, dat krijg je dan. Hè?
Ja. Ja. Ik zei, dat zit niet in mijn zak. Dat heeft bestuur in de zak gestoken, jongens.
Oh, heel mooi. Maar ja, jullie promoveerden wel meteen, dacht ik.
We promoveerden. We waren de eerste periodekampioen, 73.
Oh ja.
Toen werd die periodekampioen door dokter De Wit uit Wageningen werd dat ingesteld.
Ja.
En we waren de eerste die daarop promoveerden.
Kijk. Ja. Jullie werden 14e in de Eredivisie.
Ja.
En boekt onder andere een overwinning, thuisoverwinning op Ajax.
Op Ajax. Met alle grote jongens. Ik denk dat Hoekema scoorde.
Dat was het grote Ajax, drievoudige Europacup-winnaar.
Oekie Hoekema lied, klopt. Wordt ook altijd weer voor het Oekie Hoekema lied een keer, denk ik. Hè?
Nee, dat was het grote Ajax. Dat was fantastisch. Het was niet makkelijk om op de Vijverberg van ons te winnen.
Ik kan me ook nog een 5-7 herinneren.
Dat was Feyenoord.
Maar dat was later, hè? Ja, tegen Feyenoord.
Nee, dat was Feyenoord.
Was dat ook dat seizoen dan?
Dat durf ik niet te zeggen, maar wij speelden tegen Feyenoord en we staan binnen 20 minuten, ik weet het nog, we staan met 3-0 achter binnen 20 minuten. Iedereen dacht van oef. En in de rust staan we met 3-4 voor. Ja. Ik weet nog dat daar een incident gebeurde, Henk Overgoor, inmiddels overleden. Die had de vierde goal gemaakt en die rolde van blijdschap over de kop zo en had een gebitje. Had een gebitje schoot los, schoot in zijn keel.
Hij is toen al overleden, of niet?
Over wat voor het museum met het bitje van Henk Overgoor.
Het bitje moeten we hebben.
Moet wel ergens nog te vinden zijn. En de vleeshaak van
Henk. Ik was dicht bij hem toen hij daar lag. Op de grond nog. Iedereen dacht, hij is aan het feest vieren. Ja. Inmiddels gaat Feyenoord weer die trap weer af. En ik weet het nog. Dat ik zie hem panikeren. Dus ik ga bij hem staan. Ik stop. En Henk Weer die komt met de bal naar ons toe gedribbeld. En ik schop Henk Weer die helemaal onderuit. Om het spel dood te krijgen. Ja. En toen dokter erbij en toen was het geregeld.
Weet je.
Ik gele kaart nog van Charles Corver.
Voor die overtreding. Of
ja, weer in het hoek. En de spookgoal tegen Haarlem heb je ook nog gemaakt.
Dat was heerlijk.
Via de reclamebord.
Dat was het heerlijk.
Ja.
Die bal kijkt terug vanaf de reclamebord.
Ik zit nu in Haarlemse nest. Ik weet
het. Dan ben je vervloekt.
Haarlem heeft mijn liefde, jongens. Dat weet je vanuit mijn hele verleden.
Ja,
maar dit was zo. Ik had een goed schot. Hardschot had ik. Ik kon hem laag houden. En hij bleef, ik denk van een meter of 25 zo, halve meter buiten de paal.
Ja.
En hij komt van het reclamebord terug. Ja. Sietseveen tikte mijn verlorigheid even zo. Tikte hem erin.
Zoals zo vaker gebeurt.
Ik weet de naam nog. Beukman scheidsrechter. Wijst naar het midden. En wij natuurlijk gluiperig juichen. Ja.
Buddy Joets op het veld.
Buddy komt het veld op. En ik kom hem zo tegen. En toen had hij nog petje op. En ik sla zo op. Pats, dat petje van zijn kop.
Ook dat nog.
Hij achter mij aan, joh. Geweldig.
Een soort hooligan die hier, hoor.
Ja. Nou, ik lijk leuker dan ik ben. Ja.
In het veld van een enorme etterbak.
Maar ja, dat puntje kwam...
ik was niet de fijnste, eerlijk gezegd.
Dat puntje kwam net tekort om niet te degraderen. Dus het is wel... Ja.
En je hebt nooit de behoefte gehad om naar die scheidsrechter te lopen. Zeg, jongens, dit is...
Nee, later heb ik wel Henri vervloekt. In die zin dat toen hij tegen
Frankrijk-Ierland... WK 2010.
Duidelijke hensbal maakte.
Ja.
Dan denk ik, daar zou ik toch moeite mee gehad hebben. Maar goed, ik spreek mezelf tegen nu.
Ja. Maar daarom is die VAR ook ingevoerd, hè? Voor dat soort onrechtmatigheid.
En de goal van Lampard. Weet je
achter de lijn, tegen Duitsland.
Achter de lijn. Iedereen zag het, behalve de grens en de scheids. Ja.
Ja. Maar was dat in die tijd ook sowieso... Johan Derksen kon daar natuurlijk ook altijd over vertellen. Juist omdat er geen VAR was en hooguit één camera of soms helemaal niet. Jullie konden je gewoon helemaal uitleven, toch? Je kon alles en iedereen over
ik
de reling.
Ik denk dat voetbal toen veel ruwer, gewelddadiger was.
Ja.
Maar je had in elk team wel, als ik naar mijn eigen teams ga kijken. En een ander team had je op middenveld altijd een slager erbij. Die ging altijd wel even met gestrekt beentje, net op de bal, over de bal. Ja, ik heb... Ja, dat klopt.
Want Jan Mulder vertelde laatst dat een wedstrijd... Van Hanegem was er natuurlijk ook goed in. Mm. Dat hij vlak een paar dagen voor zijn bruiloft door Van Hanegem werd neergeslagen. En Van Hanegem wist dat ook. Dus die boog over hem heen. Terwijl hij daar met een al dik wordend oog op de grond lag, zei hij... Nou, jij staat er lekker op straks bij je eigen bruiloft.
Ja, kwiebus.
Dus dat was hij ook. Kwiebus, heel goed uit. Ja.
Ja, dat vond ik wel een leuke toevoeging ook.
Je kunt het je nu toch lastig voorstellen dat soort dingen...
Nee, dat kan niet meer. De vader zit er nu boven.
Ja. Ja. Heb je ooit wel eens terugverlangd naar die tijd als voetballer? Was dat het allerleukste wat je ooit hebt meegemaakt?
Ja, sowieso het voetballen het leukste wat er is.
Maar zelf voetballen?
Ja, zelf voetballen. Ja. Dat is veel leuker. Alles wat je daarna doet, trainer en zo, dat is allemaal sublimatie.
Surrogaat.
Toch? Wel leuk, maar voetballen op zich was heerlijk.
Oh, het was toch wel leuk, gelukkig.
Ja.
Het is 4:30.
Och.
Frits van Turenhout heeft zijn keel geschraapt en zit er klaar voor. Hier volgen de eindstanden van de andere velden.
Dames en heren, goedemiddag. Even een paar minuten te laat, maar beter laat dan nooit. De Eredivisie, de uitslagen. Go Ahead Eagles tegen Telstar, 3-1. Feyenoord FC Utrecht, 5-2. FC Amsterdam FC Twente, 0-1. Rode JC tegen FC VVV, 1-0. NEC tegen NAC, 2-2. De Graafschap Ajax, 0-0. AZ tegen Sparta, 4-0. Haarlem Den Haag 0-0. PSV Eindhoven 3-0.
Mooie uitslagen.
De Graafschap Ajax 0-0.
Ja, maar dat is normaal. Wij speelden
de Vijverberg.
Wij speelden bus geparkeerd. Altijd weg. Nee, helemaal geen bus geparkeerd. We hebben ooit nog eens een keer, toen Frank de Boer daar trainer was, nog even een doelpuntje gemaakt, waardoor Ajax naast de titel greep. Ja. Ik noem maar even iets.
Ja. Dwarsstraat.
Daar wordt Sjaak ook graag aan herinnerd.
Ja,
denk ik.
Heel graag. Ja. Nou, weet je, dat gebeurde en Sjaak is jarig. Ja, het is toch een doosverhaal hier.
Ja, juist.
Hij leeft toch nog, Sjaak, of niet?
Ja, maar Sjaak is nog 85 en hij doet nog perfect mee. Geweldig, geweldig. Maar Sjaak mag ook alles... Sjaak is verschoond voor alles. Maar in ieder geval, zijn verjaardag wordt natuurlijk niet in kleine kring, maar wordt in de Lamar gevierd. Volle zaal. En hij had net verloren van Graafschap. En ze vroegen mij, wil je even, ook van Sjaak, omdat we vaak samen voetballen, wil je me even iets aanbieden, een paar woordjes zeggen? Ja, natuurlijk. Ik naar Doetinchem, een paar avonden voor. Ik naar de jongens toe, even een shirtje gehaald met alle handtekeningen van de spelers erop. Dus ik heb dat mooi in laten pakken. Ik zei, Sjaak, kijk eens, op het podium, een cadeautje. Pak maar even uit. Ja, was geweldig.
Ik hoop dat ze het degraderen.
Ja.
Van de ene 0-0 naar de andere.
De brilstand van de week. Team Brilstand haalt een 0-0 uit het verdomhoekje en gaat op zoek naar legendarische, doelpuntloze puntendelingen uit de voetbalhistorie.
Ja, vorige week hebben we het gehad over de 0-0 Nederland-Frankrijk op het EK in 1996. Met het vervolg van het nationale penalty-trauma.
Ja.
Het gedoe. Met Edgard Davids en de nieuwe start die je toen maakte op weg naar het WK in Frankrijk in 1998. Je had je plannen eigenlijk helemaal op orde en alles tot in de puntjes voorbereid. En toen gebeurde er dit.
En wat dan? Heeft Kluivert iets gedaan in de ogen van de grensrechter? Iets doms gedaan, want Colina gaat rood trekken voor Patrick Kluivert. Voor een elleboogstoten. Patrick Kluivert is niet slim en dupeert daarmee het Nederlands elftal.
Ja, wat dacht jij toen?
Ja, foute boel. Foute boel. Ik denk, nou, dan krijgen we tegen België. En je moet op een WK, EK nooit je eerste wedstrijd verliezen. Want dan ben je al bijna uitgeschakeld.
Ja, dus in 88.
Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Maar dat is een uitzondering, hoor.
Ja. Ja.
Dus ik denk, oh,
ja, het is sowieso goed om een goede start te hebben.
Ja. Maar ik werd door Stalens een beetje uit de tent gelokt en ging erop in. Dus ik denk, ja, dat gaat fout. Dat gaat fout. Maar we bleven gelukkig overeind met de 0-0.
Jij was blij met dat punt.
Ja. 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 Ja.
Maar wat had jij? Want je had natuurlijk, dat was de les van 96 natuurlijk. Ik moet het anders aan gaan vliegen dan
ja,
toen.
Ik nam het halverwege 96 over. Een dikke advocaat.
Ja.
En wel bij een moeilijke kwalificatie. Nam via Jackie Charlton's Ierland.
Ja.
In een play-off in Liverpool. Ja. Daar maakte Kluivert over een paar prachtige goals.
Ja.
Dus wij gaan naar EK. En ja, dat was 95. Waarin Ajax alle titels had gehaald in Kluis de Europa Cup. En de jongens vlogen uit van Ajax. En het oranje was natuurlijk wel een, voor een groot gedeelte samengesteld door Ajax-spelers in die tijd.
Nee, neem alleen die beslissing werd het al tegen Ierland.
Ja, ik denk
met
dat...
Met 10 Ajax-spelers.
Dat denk ik wel.
En Glenn Helder.
Oh ja, Glenn Helder. Ja. 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 Die kust me nou nog als ik hem tegenkom.
Ja, dat snap ik.
Ja.
Dat begrijp ik, ja.
Ja. Ja. Maar goed, terzijde. Maar in ieder geval, die jongens die... Die gingen uitvliegen, bij Ajax uitvliegen. Die gingen naar Milaan, Engeland, waar ook. Ze gingen uitvliegen. En op dat podium, waar wij als technische staf, ik dus als verantwoordelijke, niks van wist, kwam er heel veel ongein en frustratie uit de Ajax-keuken, zeg maar.
Ja.
Die hadden daar, ik weet het niet exact, maar die hadden daar drie categorieën salariering. Van de jongens die komen gaan, klas 3, klas 2. En de jongens die gearriveerd zijn, die zitten in de hoogste salaris.
Grote salarisverschil.
Ja. 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 Op een gegeven moment ga je promotie krijgen daar onderling als je presteert, hoe dan ook. Maar dat vonden zij dat het niet terecht, niet goed was gegaan.
Ja, het liep een beetje langs zwart-witlijnen.
Juist, en daar werd dus wat witlijnen van gemaakt. Maar het was helemaal geen kabel issue. Het was geen kabel issue, het was gewoon even de salariering fout. En omdat ze zich niet meer de druk voelde van de Ajax, fulmineerde dat in ruzie daar in...
Ja, dan kreeg jij hem op je bordje. Ja.
Maar wij wisten nergens van. Nee. Dus toen ging Edgar nog even de fout in.
Wow.
Door te zeggen dat ik in een of andere...
Jij zat in een aarschot.
In een of andere hol zat te kruipen.
Van witte spelers.
Van witte spelers,
dat was een ernstig verwijt.
Ja. En ook helemaal onterecht, maar goed.
Dat kon je ook niet over je kant laten.
Nee, ik denk wegwezen. Hij weg.
Ja.
Maar daar heb je wel heel veel opgestoken
daar,
van. Het moet
daar
wel...
heb ik bewust gezegd van, hey, we gaan nu dadelijk naar Frankrijk de aanloop doen. Via België, Wales, noem maar op.
Ja.
En daar heb ik een aantal, ja, wat je ook noemt, voorwaarden gesteld om deel te nemen voor Oranje. Zowel op het veld, hoe we gaan spelen. Zo algemeen.
Ja.
Maar ook hoe je je gedraagt als je niet bij de eerste helft zit. Hoe je naar de pers. Kortom, allemaal regels. En die heb ik naar iedereen kandidaat toegestuurd. En die moet... Ja, ben je akkoord? Welkom. Als je geselecteerd bent, ben je niet akkoord.
Ja. Wegwezen. En je hebt het goed gemaakt met David.
Nou, dat was wel een leuk spel op zich, hoor. Want wij gingen natuurlijk al vrij snel. Wij wonnen van België in Brussel 1-3. En we wonnen thuis van België. Tussendoor hadden we Wales nog in Eindhoven 6-1 of 6-0.
Ja. Dus Frankrijk was al binnen bereik.
Wij waren binnen 4 wedstrijden al klaar voor Frankrijk.
Ja.
Maar ik had Edward nog lekker laten zitten in Milaan natuurlijk. Hè? Ja. Toen belt Ziggy Lens me op, zijn agent. En die zegt, ja, Edgar heeft toch wel, die wil wel graag terugkomen bij Oranje. Ik zei, oh, dat snap ik. Ik zei, en dankjewel. Dank je voor de mededeling. Hup, afstand.
Nog even laten zweten.
Dus ik een keer, ik kom wel naar Milaan. Ik keer naar Milaan. Na de wedstrijd zit je in dat hotel Brun bij de San Siro daarnaast. Ja. En daar kwam hij aan. Wij zitten zo, koffie. Hey trainer, hey Edgar, leuk gefeliciteerd wedstrijd, leuk koffie. Ik zei, zo gaan we het doen met Oranje, dit en dat. Hij zei, ja. Hij zei, maar ik weet niet exact wie het was, maar als ik nu weer erbij ben in november, ik noem maar iets, dan ga ik wel gelijk al links op middenveld spelen.
Oh.
Ik zei, ik dacht dat hij rechts op middenveld zou willen spelen. Maar nee, ik maak me nu met een geintje af. Maar dat was niet zo. Ik zei, oké, dank voor de mededeling. Ja. Ik betaal de koffie. De KNVB betaalt de koffie. En
Ik ben weg.
En weg. Ik ben weg. Nou, dat gaat door. Zie je Lens weer aan de lijn.
Je bent toen meteen weggegaan.
Ben ik ook meteen,
naar huis gegaan?
Ja, heb ik meteen het vliegtuig gepakt naar huis gegaan. Klaar.
Had ze.
Weg. En even later. Toen was inmiddels alweer transferperiode geweest. Toen is hij van Milan naar Juventus gegaan. Ja. En weer Ziggy die belt dicht voor de WK, belt op. Edgar, denk even na, alsjeblieft. Oké. Okay. En toen had ik even gekeken naar de wedstrijd van Juventus tegen Sampdoria, ik noem maar iets. Was zondagavond om 9:00, dat speelden ze laat. Ik zeg, Ziggy, zeg maar tegen Edward dat ik maandagmorgen om 8:30 zit ik op de Bloemgracht zoveel in Amsterdam. Daar is hij welkom. Pong.
Het huis van
Hans Jorisma. Hans
Morris, ja. Hans Jorisma.
Klopt.
De teammanager.
Klopt.
Dus hij moest dan zeg maar tussen 11:00 s'avonds.
Hij moest spelen en hij moest maar zien dat hij in Amsterdam... Kijken of hij godverdikke gebrand is om dat te doen.
Rust gedaan, zo kort. Ja.
En niet zeggen van, kan het niet morgenmiddag, kan het niet dan... Nee, maar ook geen commentaar gekregen. Hè. En s'morgen, Hans en ik zitten daar en 8:30... belletje. En wij kijken. Hey Edgar, kom boven jongen.
Koffie.
Koffie. Ja. En we hadden het papier. Ik zeg, kijk even naar het papier. Ja, dat doe ik bij Juventus ook zo. Prima, prima, prima. Nou, dat was eigenlijk het gesprek. En toen is hij... ik zei, oké, klaar. En toen heb ik hem er weer bijgenomen.
Ja.
Maar nog niet laten spelen. Ook in
tegen België heb je hem niet
België
laten spelen.
Op de bank.
Was dat ook een soort test dan? Om te kijken hoe hij daarmee omging?
Hoe hij daarmee omging. Ja. Maar daar had ik al in bij... Volgens mij hebben we Ierland gespeeld nog in de Kuip. Even een oefenwedstrijd. Daar had ik hem ook op de bank. En hij deed op de training prima, prima, prima. Dus toen was het voor mij geen enkele twijfel meer om hem te gebruiken. Nee. Ja. En die tweede wedstrijd, toen gebruikte ik hem tegen Joegoslavië. En dat was helemaal geen scoorder. Maar hij scoorde wel in de 87e minuut.
Ja. Ja. Lekker momentje.
En rende en naar jou toe.
Nou ja, dat vind ik dan mooi. Want ik kan heel makkelijk, zou ik weg kunnen komen om te zeggen van... Hij heeft mij beledigd destijds van...
Ik wil hem nooit meer zien.
Ik wil hem nooit meer zien. Maar ik denk, ja, maar ik gooi kracht weg die ik eigenlijk goed kan gebruiken. Maar ik wil gebruiken wel op mijn of de teamvoorwaarden, weet je wel. Maar onze voorwaarden. En daar ging hij mee. Dan denk ik ook, nou, dat vind ik het mooie van sport. Dan is het ook klaar. Ja, dan praat je er ook helemaal niet meer over. Het is gewoon klaar.
Maar heb je het vooraf, daar ben ik nog wel benieuwd, daarbij bij de belangrijke spelers van Oranje nog gepolst. Van hoe zou je het vinden als Edgar weer terugkomt? Nee. Want er was nogal wat gebeurd natuurlijk.
Ja, Danny Blind en zo, dat soort types.
Nee, overleg ik niet.
Dat is jouw beslissing en klaar.
Ja.
Goed,
je moet niet ervan overleggen, want dan heb je de verschillende meningen. En dan als je denkt van, natuurlijk overleg je met 1-2 mensen die ik met Nees en zo weet ik het wel. Nees was natuurlijk mijn diepe rechterhand. Dat is de enige waar je plannen mee overlegt.
Ja.
En prima.
Het is ook wel mooi dat dan iemand tegen jou zegt, ik wil linkshalf staan.
Ja, vind ik
achteraf is dat toch ook wel best wel grappig. Hij wordt uit het Nederlands elftal gezet.
Ja, maar staat wel
en dan neem jij de moeite om naar Milaan te gaan. En dan zegt hij van,
het eerste dat hij zegt?
Ik wil linkshalf staan.
Ja, maar is toch geweldig? Maar dat geeft ook aan dat hij, god,
hij was eager.
Dat hij die power heeft om een WK mee te doen. Waarom zou ik dan zo raar doen om te zeggen van, ik ga hoog op een zetel zitten en ik ga beslissing nemen. Waar ik goed mee wegkom. En ik denk, nee, die moet voor ons, kan die veel betekenen.
Ja, maar genoeg trainers zullen hun te groot ego hebben en die gooien de deur voor altijd dicht, stel ik me voor.
Ja,
dat bestaat.
Ja. Maar hij speelde een wereldtoernooi, dus het is een goede keus geweest.
Ja. 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 En met een VAR toen hadden we in de finale gestaan, of niet?
Ja, met Van Hooijdonk tackle. Met die...
Ja, of zijn shirt getrokken. Of
ja, we gaan ook. Maar de Egyptische scheidsrechter hadden we toen. Ja,
dat was ook een beetje raar, hè? Een scheidsrechter uit een
in de halve finale.
In de halve finale uit een uit een land waar je het niet verwacht.
Ja.
Laat ik het zo zeggen.
Ja.
Oké, we gaan het straks over Rusland hebben, maar eerst even dit.
Een Japa zit los in zijn jasje. Een Japa die eet je schoon op. Een Japa is sappig en zo goed. Dus Japa, dat is duidelijk heel goed.
Japa sinaasappels en grapefruits bij uw groenteman.
Belangrijk kleuren TV nieuws uit Den Haag. Bij Maassen, de allernieuwste Philips kleurend grootbeeld TV met 8 streltoetsen voor programmakassen voor je 2248 gulden. Of 3 jaar lang 89 gulden 30 per maand. Inclusief rente en een servicepolis tegen alle onkosten. Philips kleurend TV bij Maassen Westeinde Den Haag of Maassen Winkelcentrum Leidsenhagen.
2200 gulden.
2200 gulden?
Ja, voor een kleurtelevisie.
En dan praat je toch over, vorige week, hè, was dit?
Of ja, dit was eerder deze, vorige maand. Ja.
Vorige maand.
Ja, die aanbieding. Maand. Ik weet niet of in ieder geval loopt, die aanbieding.
Maar dat is wel wat goedkoper geworden, die elektronica, toch?
Ja. Nou, gelukkig hebben wij een hoofdsponsor, Hugtenburg en de Vries.
O ja.
Dus misschien kunnen wij binnenkort ook zo'n prachtige kleurtelevisie aanschaffen bij... Ik ben de naam van de firma al in gegeven, maar het doet er ook niet toe.
Maar uit Den Haag. Maar,
het was in ieder geval uit Den Haag,
Met de donatie van de hoofdsponsor, ja, dat... Kan dan pas over een jaartje of...
Ja,
22.
De plaat met een verhaal. Brilstand haalt een vergeten evergreen uit de mottenballen.
Evergreen, nou, we gaan er maar meteen even naar luisteren.
Ja. Ja, ik meen hier, Guus komt naar huis uit te destilleren.
Ja, ik zie hier nog veel eerder. Ik zie hier 19, 1930 meisjes over Alpenweide in Bayern loop. Ja,
in Dierendol. Ja. In Dierendol.
Nou ja, in werkelijkheid was dit...
Als je deze muziek zo hoort... Ja, zo,
Russische, dat is ook niet meer voor te stellen. Maar,
die associatie... Jij zit nu gewoon Guus te onderbreken.
Sorry, ik onderbreek jullie.
Alpenweide.
Nee, Alpenweide.
Nee, we moeten naar Rusland-Oekraïne. Want dit is een Russisch-Oekraïns dans- en zangensemble. Katinka genaamd. Die maakte in 2008... in Rotterdam deze opname, een soort kozakkenkoorversie van
ja, Guus Cornuis
van Alexander Curly.
Meende ook wel iets te verstaan zelfs.
Ja, ja in het Russisch.
Guus,
jij was van 2006 tot 2010 bondscoach van Rusland. Leidt dat achteraf tot een ongemakkelijk gevoel of helemaal niet?
In de tijd van nu.
Nou ja, als je met de
nee, dat leidt niet tot een ongemakkelijk gevoel. Ik vind dat je in alles in zijn tijd, in dat perspectief van die tijd moet zien.
Vinden wij ook.
Ja, maar... ik heb daar geen met terugwerkende kracht vervelend gevoel over.
Nee.
Dat wil niet zeggen dat ik geen oordeel heb over de huidige tijd uiteraard. Die totaal anders is. Alleen ik had toen een heerlijk team. 2006, 2010. Ik had een fantastisch team. Enfin, daar heeft Nederland alles van geweten. Even tussendoor. Maar... waarom ik dat wel met de huidige tijd niet vergelijk. Maar ik heb nog contact steeds met 2-3 jongens die in mijn team speelden. En die openlijk via de media stelling hebben genomen tegen de inval in februari 22.
Dus ze zitten nu in het gevangen, of niet?
Nee.
Leven ze nog wel?
Dat is het punt. Kijk, ik heb contact, want je kunt gewoon contact hebben. Alleen, je wordt natuurlijk afgeluisterd. Dus ik heb wel contact, maar dat gaat via codetaal. Met voetbaltaal. En dan kan ik destilleren hoe ze ervoor staan.
Okay.
Maar het is nog duimpje op.
Ja. Ja. Met die mannen.
Maar ik heb die jongens heb ik zo'n waardering voor. Ze zeiden zelf ook, ik weet niet of ik dit overleef. Maar het moet ik uit mijn hart moet ik even wat zeggen.
Ja. Dappere gasten.
Heel dapper. En zo, de gewone Rus, die zal ik altijd verdedigen. Want ik heb er 5 jaar gewoond. Je had je centrum dicht bij het Kremlin, dicht bij de Bolshoi.
Ja.
Echt mooi.
Daar bovenop.
Jij kent het. Ja. Maar dit is echt mooi. En de gewone Rus is hartelijk, is normaal, is goed. Allee, ja.
Maar ze kunnen niks doen tegen wat daarboven gebeurt.
Nee, ze hebben ook een term. Het heet awash. En dat is een beetje van, ja, het zal wel. Het zal wel. Ze zijn natuurlijk door de eeuwen heen altijd repressie gewend geweest.
Ja.
En dat geeft een beetje een lethargische houding.
Ja.
He, dus ik verwacht ook niet. Kijk, als zoiets gebeurt in westerse landen of in Zuid-Amerikaanse landen, dan gaat iedereen
staan. Er komt van binnenuit een protestbeweging.
Dat zal niet gebeuren.
Nee.
Dus Jelle Brandt Korsjes heeft ook wel verteld dat een Rus haalt heel vaak zijn schouders op.
Ja, maar
dit is hoe het gaat.
Ook letterlijk.
Ja, ja, ja. Want dit is hoe het nou eenmaal gaat.
Ja, maar die, ook als het fout gaat, die hebben een awash die zeggen bijvoorbeeld als ik 1000 kilometer met mijn auto moet rijden. Of 1000 kilometer moet ik vliegen. En de tank is gevuld van 700-800 kilometer. Dan stijgen ze op en dan zeggen ze, ja, we zien wel wat er gebeurt.
Ja, wel waarschijnlijk.
Nee, maar dat is een beetje cru voorbeeld. Ja. Maar zo zitten ze wel in elkaar.
Ja, en een mensenleven is ook niet heel veel waard. Hè?
Ja, nee.
In de oorlog is dat natuurlijk geweest.
Klopt. Als je ziet, ga verder terug naar China. Naar Mao Zedong. Ga terug naar Stalin. Die malen niet uit of ze 1 of 8 of 10 miljoen mensen
offeren. De Klingjaren.
Nee.
Maar wat zijn jij mooiste herinneringen aan die tijd?
Nou, de mensen die ik ontmoet heb. En met name als ik dit dan hoor van de jongens, dan denk ik, dat raakt me. Dat vind ik prachtig. Dat is echt. Dus uiteraard, we werden nummer 3 in Europa. Dat was al heel voor Russen heel lang niet meer voorgekomen.
Nee.
Sinds 88, toen ze de finale met de Sovjet-Unie haalden. Ja. En nu haalden we de 3e plek in Europa. Tegen alle zware landen. Maar ik had ook een fantastisch goed team. Echt een goed team.
We gaan het er straks nog even over hebben.
Cultuur met een grote en een kleine C. Welk voetbalboek heeft Brilstand nu weer gelezen?
Ja, dat lijkt een opslachtige aanloop. Uiteindelijk komen we toch terecht bij het EK 2008. En dat doen we via een boek, Edwin, wat jij hebt gelezen.
Ja, dat heet Louis en Johan. Een dubbel portret in citaten. Van de schrijvers Chris Willemsen en Rob Siekman. Ja, die hebben zich helemaal verdiept. Ja, ik denk hoeveel artikelen zijn er niet geschreven over zowel Cruijff als Van Gaal. Dat loopt in de tienduizenden, misschien wel in de honderdduizenden.
Ja.
Maar goed, die hebben dan verschillende citaten eruit gehaald. Over hun voetbal, over hun eigen carrière, over hun voetballeven. En over opleiding, coachen. Dus dit boek focust dan een beetje op hun periode als trainer-coach.
Oh ja.
Dus anders blijf je natuurlijk bezig. Maar je denkt altijd, ja, Louis van Gaal, dat zijn dan tegenpolen. Maar vonden ze dat zelf ook? Maar Cruijff zei bijvoorbeeld, ja, we zijn wel totaal verschillende types. Maar goed, eigenlijk kan het me niet zoveel schelen.
Dat zei Cruijff achteraan.
Het is meer het verschil tussen theorie en praktijk. Ik ben meer praktisch. Maar net als ik, dat was toch wel een compliment, heeft Van Gaal capaciteiten.
Oh,
absoluut.
Veel positiever is het nooit meer geworden, denk ik.
Ik ben alleen niet van de pen en het papier.
Oh ja.
Van Gaal heeft een opleiding tot leraar gehad. Dus onze kijk op voetbal is anders. Ja, dat is natuurlijk het verschil tussen de praktijkman en de, tegenwoordig laptoptrainer zou je het willen noemen. Hoewel Louis van Gaal natuurlijk ook nog wel best een aardig balletje kon trappen. Dat is niet een heel slechte voetballer. Ja. Alleen in vergelijking met Johan Cruijff is iedereen een slechte voetballer.
Aan de andere kant, didactische vaardigheden zit je ook niet bepaald in de weg als trainer, denk ik. Sterker nog, die komen wel van pas.
Ja, dus het is hoe gaan ze om met hun taalgebruik, geloof, ongeloof, bijgeloof. Er worden een heleboel...
Media zag ik staan.
Media, er worden een heleboel verhalen bijgehaald. Dus het is best interessant. Soms ietsje langdradig moet ik het dan als kritiekpunt zeggen. Maar het is best wel interessant om dat eens tegen elkaar af te zetten. En ja, waarom ook niet? Het zijn natuurlijk twee grote iconen van ons voetbal.
Ja, en de derde zit bij ons aan tafel.
De derde zit bij ons aan tafel.
Maar het is niet alleen maar oude quotes op een hoop gegooid.
Nee, het is wel uitgediept en ook allerlei andere.
Dus ze hebben thema genomen en Van Gaal en Cruijff over... Precies. Generatieconflict of conflicten of over het Nederlands elftal of over het begin van hun loopbaan.
Maar ook heel veel spelers worden dan ook weer opgevoerd, weet je wel. Dus ze hebben best hun werk gedaan, zou je kunnen zeggen. Het is best interessant. We geven natuurlijk...
Brillenglazen.
Ik zou zeggen dan toch wel vier.
Vier, oké.
Okay. Ja.
Wie wil in aanmerking komen voor een gratis exemplaar, kan een mailtje sturen naar brilstand@gmail.com. We sturen dat zo snel mogelijk op. We wachten niet te lang mee, want de belangstelling is voor dit boek is overweldigend.
Overweldigend.
En Heidi van Turenhout heeft daar echt een dagtaak aan om dat allemaal een beetje
ik voel me ook af, Guus, Louis en Johan. Ja.
Wat is het e-mailadres? Nogmaals voor mij.
Hij is vergeven bij deze.
Brilstand@gmail.com.
Ja, dat boek krijgt hij mee meteen. Ja. Dat is duidelijk.
Er hoeft niet meer gemaild te worden voor dit boek. Wel voor het PSV-boek.
Wel voor de vorige boek en de volgende boek.
Een brutale vraag wel juist. Louis of Johan?
Nee, natuurlijk niet.
Oh.
Maar je hebt ze natuurlijk allebei in alle gedaantes meegemaakt. Ja, jij kon toch wel met beide redelijk overweg, of niet?
Ik heb met Johan vrij veel, relatief veel opgetrokken. Met Louis eigenlijk nooit. Ik ontmoette Louis alleen tijdens de wedstrijden van AZ. En een keer met Bert de Sevilla toen ik interim was. Toen hij bij Barcelona zat.
Maar dacht je toen een rare kwiebes?
Rare kwiebes. Johan zegt het, hij is theoretisch goed geschoold. Hoe omzeil ik dit allemaal wat ik nu wil gaan vertellen?
Zal ik het zeggen?
Nee, we zijn totaal andere persoonlijkheden. Johan en Louis en ik ook, zeg maar. Totaal andere persoonlijkheden. Dus hij heeft nooit behoefte gevoeld om een langer gesprek met mij te voeren.
Andersom ook niet.
Andersom ook dan niet.
Dan gaan we toch nog even weer naar 2008.
Er zijn maar heel weinig mensen die Johan Cruijff Jopie noemen. Jij doet dat wel in ieder geval. Die wil even wat tegen je zeggen, geloof ik.
Oh. Eerst gefeliciteerd natuurlijk, maar dat weet hij wel.
Dankjewel.
Het tweede is dat je toch ook een beetje excuus moet aanbieden dat je de mensen zo in de maling genomen hebt. Dat je zegt, we hebben niet zo'n goed elftal. En wij zijn de underdog. Nou, toen ik je dat hoorde zeggen, denk ik, je moet toch met kunsten werken.
Ja, je doet er af en toe van die rare dingen voor een wedstrijd, Johan, dat weet je. Maar het team is prima. Nee,
hij staat steeds tot 11.
Ja.
Jij had Rusland iets kleiner gemaakt in de publiciteit dan ze werkelijk waren. Ja. Toen speelden ze de kwartfinale op het EK in Basel tegen het Nederlands elftal.
Ja.
En toen won jij en toen kwam je Cruijff tegen in de studio.
Ik hoor nu Johan en Sam en je vroeg van hem. Ik ben vrij vaak met Johan.
Ik wil vooral dat je hem Jopie noemt. Ik bedoel, dat Jopie. Zegt ook wel iets over jullie.
Ja, ik ben verschillende keren bij hem thuis geweest. En dan was Danny voerde daar wel scepter. Die zei van, Cruijff, even koffie halen voor ons.
Heerlijk.
Ja. Even tussendoor. Maar wat ik hem waardeerde, hij was nooit een beller, hè. Maar toen ik in Korea zat en wij gingen een rondje verder, belde hij naar elke wedstrijd, belde hij me op toen ik in de auto zat naar het trainingskamp, zeg maar. Dat vond ik heel apart, omdat hij nooit belde. Ja. Even kort even praten, dat hij genoten had, et cetera, klaar. En in Barcelona ook gewoon. We speelden Valencia, Barcelona was 4-3 of 3-4. Of wat, altijd veel doelpunten. En na afloop zei kom even mee naar huis. Dus hebben we daar thuis een wijntje gedronken. En was, ja, dat vond ik heerlijk. Je bestrijdt elkaar en daarna is het afgelopen, klaar.
Ja. En bij hem was het ook meteen afgelopen na een wedstrijd.
Ja, meteen afgelopen, klaar. Ik vond het heerlijk. Maar dat was niet, ja, dat was een interim.
Nou, over Jopie, dat zegt ook iets over de verstandhouding, denk ik, die jullie hadden.
Ja, ik vind het een hele amabele, simpele, in de goede zin van het woord, man. Heerlijk, ja. Maar zo had altijd voor iedereen had hij ook... want ik ben een paar keer in Spanje geweest, had ik wat mensen bij me. En ik moest daar wat doen. En vrienden van mij en ook mijn vrouw, die daar had hij alle tijd voor. Normaal zeg je zulke grote verdetten, die geven even een handje en lopen door. Ja. Maar ik zie ze daar, die zit gewoon daar te kletsen met die mensen. Dat is normaal.
Heerlijk.
Dat vind ik gewoon super.
Ja, is altijd gewoon...
Maar goed, zo ben je zelf.
Down to earth.
Zelf natuurlijk
ook. Jij bent redelijk ook zo, toch?
Ja, maar waarom niet? Ik,
nee, maar goed, je zou het niet kunnen zijn, laat ik het zo zeggen.
Nee, maar je moet even inleven in mensen die graag met jou op de foto willen. Of wat dan ook, prima. Maar het ging even rust aan die wedstrijd.
Ja,
kijk... Ik had een heel goed team. Asjavin, Zirkov. Ik kan er zo nog veel namen noemen die jullie niet altijd wat zeggen. Maar het was echt een goed voetballend team. Uitgenast, slim team. Maar Nederland had natuurlijk in die poolfase... Die had Frankrijk, Italië, Roemenië. En in Roemenië, de derde wedstrijd, spelen ze met hun tweede garnituur.
Ja.
We gaan dadelijk tegen Rusland weer bij de eerste spelen. Maar tegen Italië en tegen Frankrijk... Met name Frankrijk hadden ze een goede wedstrijd gespeeld, in hun ogen. En heel Nederland in oranje met een eend op de kop en weet ik veel wat ze allemaal is.
Ja,
ga lekker dansen allemaal door de straten. Ja.
Je won wel van de WK-finalisten natuurlijk.
Ja, maar ook de technische staf las ik eromheen. Die waren ook euforisch van nooit zo goed gespeeld, Frankrijk, Italië. Maar als je de wedstrijd goed analyseert, dan heeft Edwin van der Sar tegen Frankrijk in de eerste half uur, 20 minuten... Van Henri pakt hij gewoon 3-4 ballen. Halve goals, hè?
Ja,
en daarna, en dat blijft het langst hangen... maakt Arjen Robben in minuut 85 eentje nog in 92. Ik bedoel, die scoort dan... Dus dan is de euforie is fantastisch op het juiste moment in de wedstrijd. Maar de technische staf ging daar ook in mee. Ja?
En dat is funest.
En ik denk, ik maak een video voor mijn team... En kan ik alle hoogtepunten, er waren inderdaad wel hoogtepunten in de wedstrijd. Maar ik heb alle dieptepunten van Oranje even laten zien aan onze Russische spelers.
Zo kwetsbaar zijn ze.
En, want die dachten ook, Oranje, Italië won en Frankrijk gewonnen. Dachten, oh nu. Maar ik liet ze alle slechte momenten van Oranje zien. Dus ik zag ze bijna letterlijk opvieren. Ik dacht, oh, nu hebben we kans, weet je.
Ja. En dat was natuurlijk ook persoonlijk leed bij het Nederlands elftal.
Kortom, dat hebben ze ook met Belarus toen. Dat was heel dramatisch natuurlijk.
Ja.
En hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarmee om? Daar zijn ze, ik wil het niet naar beneden spelen, maar daar zijn ze heel lang mee omgegaan. Ik vind dat moet je goed aandacht geven. En hoe raar het ook is, maar op een gegeven moment moet je toch weer door.
Ja.
Je moet door.
Ja.
Het bleef een thema.
Het bleef een thema namelijk.
Ja. Ja. En hij wilde... De miskraam van de vrouw van Belarus.
Hoe dramatisch ook.
Ja, precies.
Dat weet misschien niet iedereen.
En hij wilde ook zelf graag voetballen. Ja. Hè? Misschien had iemand toch tegen moeten zeggen van...
Ja.
Wij nemen deze beslissing
misschien
voor
stellen
je.
We jou toch dan maar niet op.
Ja, en hij speelde ook mede daardoor niet de fijnste wedstrijd. Want ik liet Asjavin, die speelde al van links.
Precies.
Ik zei, dan ga je maar 5 minuten daar spelen. Tegen de maan. Daarna wegwezen. Ga maar zwerven. Laat maar in de grote vijvers.
En die linksback bleef ook maar op hem afdenderen.
En toen ging Juri Zirkov.
Ja, Zirkov, ja.
Ja. Maar ik had Asjavi als extra man in het middenveld dus. Daardoor. Ja.
Maar dat hele psychologische spel wat je vooraf dan speelt. Juist bewust die zwakke plekken laten zien. Naar buiten toe je eigen team een beetje downplayen. Ja. Dat is altijd wel aan jou besteed geweest. Hè?
Dat vind ik altijd wel leuk.
Ja.
Ja. Maar sowieso heb jij iets met eindrondes ook natuurlijk. Hè? Dat hele spel van...
Dat is toch fantastisch als je eindronde. Ik begon als trainertje... Bij de Graafschap, daarna ben ik naar PSV gegaan en dacht ik, oh, als ik een keer kampioen zou kunnen worden als trainer. Ja, dat zou dan fantastisch zijn. Dan word je eerste keer kampioen, met Gullit toen nog. Toen was Hans Kraaij. Dat was een beetje Engels model. Hans Kraaij was de manager.
Ja.
Ik was meer de veldtrainer. Ik zat alleen op de bank, want Hans die had te veel spanning om op de bank te zitten.
Ja, die liep
dus
trillend rond.
Op de tribune of die reed even met zijn auto rond.
Ja, dat is echt waar.
Ja, het is waar.
Ja, dat weten jullie ook.
Ja.
Of hij was met Frans van Rooijen in de catacombe aan het balletje aan het spelen, weet je wel, tijdens de wedstrijd. Mogelijk, prima. Maar op een gegeven moment ging hij weg. Ook met die ruzie met Gullit toen.
Ja.
En ik denk, nou moet ik even die 5 maanden kijken of we nog wat kunnen doen. Toen werden we kampioen. Want toen wilden ze PSV. In het begin wilden ze Ruts wilde met name Michels halen.
De voorzitter.
Ja. Ruts de voorzitter. En dat vond ik prima, want ik was beginnend trainer. Ja,
Michels, ook een naam, hè?
En ik denk, nou, dan kan ik met Omarinus toch wel wat leren. Dus wij zijn, Kees Ploes, want ik zijn wel hier nog even bij hem geweest in Amsterdam. Zo een beetje voorbereiden voor ons seizoen. En dan zei hij, oké, dan gaan we beginnen. Dan gaan we met vier handen op 1 buik gaan we erin. Hij zegt, maar wel die 4 handen op mijn buik, zet hij.
4 handen op mijn buik?
Ja, dan blijf in je kop zitten. Weet
jij mocht de ballen dragen.
Ja, nee, maar ik bedoel, hij besliste uiteraard. Ja. Maar dat was zo mooi. Mijn buik, zet hij. Maar toen werden we kampioen. En toen zei Ploegsma en Harry van Rij, die zeiden, dankjewel meneer Michels, Sjaak Ruts, even rustig blijven. We gaan door met Hiddink. Toen is het...
Balletje gaan rollen.
Ja, balletje gaan rollen, ja.
Maar goed, ik had het ook over die eindrondes waar je altijd zo lekker in kon vastbijten.
Dus dan haal je dingen die je eigenlijk in je beginners trainerscarrière helemaal
niet voor mogelijk.
Nee, maar dan denk je, oh, zou wat zijn. En als je een keer een WK kan doen, omdat je op tv altijd kijkt. Net zo had ik ook met de Engelse Cup Final. Dan zit je als klein kind, zaterdagsmiddags werd dat uitgezonden.
Ja.
Oh, dit is het summum.
Ja. Nou ja, dus ondertussen ook al met die cup met de grote oren in je handen gestaan.
Ja, maar dan ga je naar een WK.
Dat is dan de volgende stap, ja, de hoogte.
Dat is fantastisch, joh. Die voorbereiding al. Heerlijk. En als je nog een zeer competitief team hebt, met kansen, ja, dan is het heerlijk om te werken.
Ja, je hebt zo competitief gemaakt natuurlijk. Hè? Zoals Zuid-Korea en Australië. Dat waren natuurlijk allemaal landen waarvan je denkt, nou, daar valt misschien weinig eer te behalen.
Ja,
en jij hebt ze competitief gemaakt.
Verschillende culturen. Ik moest de Australiërs minder competitief maken. Want
die gaan dwars door alle ruiten.
Dat is geweldig. Nee, maar dat is mooi. Je moet daar een beetje die domme kracht eraf halen. Want ik werd door die voorzitter. Op zich is dat ook een mooi verhaal. De voorzitter was Lauri. Dat was een Joodse man die gevlucht is uit Hongarije.
Ja.
Aan de hand van zijn vader. Toen was hij 6, 7, 8 jaar. Zijn vader is voor zijn ogen gefusilleerd. In Hongarije ergens. En hij is daardoor gevlucht richting Australië. Is daar enorme, in de loop der jaren enorme ticoon geworden.
Ja.
Had mols en alles had hij. Dus die werd voorzitter van de bond.
Ja.
En die contracteerde mij. En die zegt, ja, we starten de trainingskamp in Sydney. Maar alle spelers die speelden
in Europa.
In competitie speelden in Nederland, Engeland, Duitsland, België. Dus allemaal waren ze hier.
Dus jij zegt in Nederland?
Ik zeg nee. We gaan hier in Hoenderloo nog. Of all places.
Maar toen was je ook nog bij PSV volgens mij.
Ja, maar ik had met Harry afgesproken. Ik zei, als er wat gebeurt, kan ik een WK doen. Ik wil graag komen bij PSV. Maar als er een WK is, wil ik dat kunnen doen.
Een dubbelfunctie zeg maar.
En Harry van Raa zei, dat is goed.
Harry zei, dat is goed.
Maar dat Erik van Muizik hem nu moeten hebben eigenlijk.
Ja,
dat is goed. Nee, dat is Michels.
Je haalt nu van alles door elkaar.
Ja, ik haal door elkaar. Ja, en die voorzitter die...
Die zegt, nee Sidney, ik zeg nou, daar hebben we nu een clash. Ik ga hier doen, want dan ben ik ook dichter bij PSV. Dan kan ik daar...
Ja.
Waarom zou je 24 uur heen en weer in het vliegtuig moeten gaan zitten? Kortom, wij beginnen op Apeldoorn. In Hoenderloo beginnen we te trainen. Dan ga ik altijd de eerste dag met de armen over elkaar.
Observeren.
En ik had Graham Arnold als assistent. Prachtig. En die doet het nou ook fantastisch. Assistent, zit te kijken, 9-9 zo. En ik zie in mijn hoek daar verder in het veld 2 jongens, Australiërs, vechten. Niet een tackle even zo overdreven.
Vuistgevecht.
Nee. Vechten en schoppen en vechten. En ook niet 1 tik zo en door. Nee, gewoon...
Australië in voetbal.
3 rondes.
Ik zei, Graham, vandaag ga naar heen.
Wow.
Bos, dus blijf hier. Ja, oké, ik luister naar je. Ja, een minuut later komen die dezelfde 2 jongens. Bos, we solve the problem ourselves.
Kijk.
Kortom, die vechten.
Ja.
Maar ze denken niet goed na. Ja. Als je dat vertaalt naar voetbal. Vinden zij vechten al voldoende. Om gevrijwaard te zijn van kritiek of wat dan ook. Nee, nu gaan we ook een beetje tactisch en een beetje voetballen.
En op een heel andere manier.
Dus daar moet je die kracht eraf halen.
Ja. Ja.
En in Korea heb je eigenlijk ook zoiets.
In Korea moet je een beetje oppijpen.
Niet qua inzet. Want die zijn, als ik zei, bij -20 ga in die boom zitten. En morgen kom ik je eruit halen, bleven ze zitten.
Dat was een kaktus, hoor.
Ja. Dat is ongelooflijk.
Ja. Heb je nog tips voor Ronald Koeman? Of we het toch over toernooien hebben?
Nou, Ronald is natuurlijk door de wol geverfd. Hè. Dat is natuurlijk
komt wel goed met Nederlands elftal?
Ja, het hangt van de aanvallende krachten af.
Ja,
die zijn niet zo fijn.
Ik wou zeggen,
dus het komt niet goed.
Het komt dus niet goed.
Nee, maar Memphis, dat zou ook allemaal groeien. Maar die vervalt steeds in blessures of weer een transfer.
Ja.
Ja, moeilijk.
Gakpo, lastig, Liverpool.
Gakpo vind ik wel dat hij mooie stappen gemaakt heeft in Liverpool. Maar als je daar alleen al afhankelijk van bent, dan vind ik het wel erg dunnetjes. Hè?
Ja, en de aanvoer, Frenkie de Jong, blijft ook een beetje steken.
Ja, maar ja, met name de aanval is moeilijk, denk ik.
Ga je heen naar Duitsland?
Ik ga daar niet heen. Ik ga voor de NOS een beetje de wijsneus uithangen.
Een beetje elke avond aan de tafel.
Ja, dus dan weet ik het, hè?
Ja, dan
weten we het.
Wij weten het ook.
Ja, tuurlijk.
En dan kom je nog een keer langs in deze show natuurlijk.
Ja, graag.
Dat is fijn om te horen.
Ja.
Tot zover, mannen. Edwin, Simon en ik maken een buiging voor Guus Hiddink en bedanken hem voor deze onvergetelijke reis naar andere, zeg maar gerust, betere tijden. Verloren voetbalzielen die nazorg nodig hebben of tips hebben, kunnen mailen naar brilstand@gmail.com. We bedanken onze producent, tevens WizKid, Mr. AI, Tom van de Hoeven. Dank ook eindredacteur Heidi van Turenhout, regieassistent Joke Moenis en natuurlijk onze trouwe hoofdsponsor, makelaarskantoor Hugdeburg en De Vries. Dit was het weer vanuit Studio Struis. Brilstand is achteruitgang. Tot de volgende. Tot Brilstand.